U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Hier op 14 maart vanuit Druten, waar het lijkt alsof de lente toch stilletjes aan begint door te breken. En als de nieuwe lente begint, dan moet ik altijd denken aan die woorden uit het Hooglied. Kijk maar, de winter is voorbij, de regentijd is voorbij en op het veld staan weer bloemen, de tijd om te zingen breekt aan. De roep van de tortel die klinkt over het land. Nou, allemaal woorden die opgaan voor deze tijd. Want stilletjes aan begint het beste seizoen van het jaar eraan te komen. En in dat beste seizoen van het jaar, om het zo te noemen, de lente, vieren we natuurlijk dat grote feest van Pasen. En Pasen betekent lente voor de kerk. De winter van het oude verbond is voorbij en de lente van het nieuwe verbond breekt aan. Jezus Christus staat op uit de dood. En hij geeft nieuw leven aan de wereld, dat nooit meer zal verdwijnen. En toch, inmiddels, ongeveer 2000 jaar later, is dat grote mysterie van Gods reddende plan nog steeds niet helemaal voltooid. En de landen wereldwijd zijn nog steeds aan het worstelen om die blijde boodschap van Jezus Christus overal in de huizen en overal in de harten van de mensen binnen te brengen. En ze zeggen wel eens: heidenen bekeren, dat is een christelijk karwei, maar christenen bekeren, dat is een heidens karwei. En ik vrees dat dat waar is, want als christelijke kerk, als katholieke kerk, zijn we vooral aan het worstelen met onszelf in deze tijd. We zijn onze identiteit grotendeels verloren, we weten eigenlijk niet meer zo goed wat het betekent om katholiek te zijn. De sacramentaliteit is op veel plaatsen uit de kerk verdwenen, dat betekent dat het hart van onze kerk niet meer wordt gevormd door de sacramenten, maar door allerlei overtuigingen en allerlei projecten en plannen die vaak ook helemaal niet overeenstemmen met de wil van God. En daarom is het belangrijk dat we steeds weer terugkeren naar de bron, naar de Heer zelf en naar zijn sacramenten. En dat doen we natuurlijk door met volle overtuiging straks Pasen te gaan vieren. Maar ik wil vandaag heel bijzonder gaan spreken over dit land, over Nederland. Want u weet, wij zijn geroepen om uiteindelijk in onze eigen omgeving te evangeliseren. We kunnen natuurlijk wel heel de wereld willen bekeren, maar die bekering van de wereld die begint uiteindelijk met onszelf, met onze eigen bekering en vervolgens met de bekering van onze naaste omgeving. En voor ons, en natuurlijk ook met name voor Radio Maria, is dat allereerst dit land, Nederland. Nederland met zo'n ontzettend bewogen kerkgeschiedenis, zeker de vorige eeuw, de afgelopen eeuw, waarin Nederland aan het begin van de vorige eeuw juist voorop liep als kerk en na de jaren 60, of in de jaren 60 beter gezegd, misschien wel het grootste geloofsafval van heel de kerk wereldwijd meemaakte. Dus een land wat diep getekend is door een katholiek stempel, maar tegelijkertijd ook door afval. En toch zijn het juist die plaatsen waar het geloof verlaten is, juist dat zijn de plaatsen waar God vaak ook met een bijzondere liefde naar gaat kijken en blijft kijken. U kent allemaal die uitspraak: waar de zonde heeft gewoekerd, daar werd de genade mateloos. En daarom is de hoop voor dit land heel groot. Dit land is gekwetst de afgelopen tientallen jaren, maar onze hoop is groot dat God Nederland niet is vergeten. En daarom vandaag een bijzondere uitzending over Nederland en wat wij zelf kunnen betekenen om dit land weer meer en meer katholiek te maken. Nou, zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag weer beginnen met gebed. En ik zal vandaag een bijzonder gebed bidden voor Nederland. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat u op veel fronten lijkt te zijn vergeten. Wij vragen vergeving voor het feit dat onze leiders niet uw weg volgen, maar het plan dat de vijand van de kerk heeft opgesteld voor ons als inwoners van dit land. Heer, wij dragen onze leiders aan u op. Laat uw geest de harten van onze leiders veranderen in Jezus' naam. We bidden dat uw gerechtigheid en de vreze des Heren op dit moment neerdalen over dit land, over haar leiders en haar volk. Heer, laat uw hemelse engelen ten strijde trekken voor waarheid en gerechtigheid. Onder uw autoriteit willen we dit land plaatsen, haar kerk en alle kerkleiders. Dat vragen we u door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, een klein gebedje voor Nederland om mee te beginnen. Want Nederland is toch het land waar we allemaal wonen. Of in ieder geval, we zijn op een hele bijzondere manier verbonden met dit land als we naar Radio Maria Nederland luisteren. En waarom vandaag een bijzondere podcast over Nederland? Nou, ik vind de volgende vergelijking altijd wel mooi. Op het moment dat je in een neerstortend vliegtuig zit. Je ziet altijd die plaatjes, hè, in een vliegtuig, wat je moet doen bij nood. Dan zie je altijd ook een afbeelding dat je op het moment dat het vliegtuig neerstort, niet eerst het zuurstofmasker bij je kindje moet opzetten, maar eerst bij jezelf. En dat klinkt misschien egoïstisch, hè? Eerst aan jezelf denken en dan pas aan de ander. Maar er zit natuurlijk wel een wijsheid in. Op het moment dat je zelf geen zuurstof meer hebt, kun je ook de ander niks bieden. En daarom moeten we ook in ons eigen geloofsleven kijken. Allereerst, ben ik zelf wel genoeg gevoed in geloof? En dat doen we niet vanuit een soort egoïsme, want op het moment dat we onszelf voeden met goede geloofsvoeding, dan zijn we daarna in staat ook om dat door te geven aan de ander. He, dus elke vorm van bekering, of het nou is van onze eigen familie, of van onze school of sportclub, of waar we ook actief zijn, of de bekering van ons eigen land, het begint uiteindelijk altijd bij de bekering van jezelf. En daarom is deze vastetijd ook zo cruciaal voor ons allemaal. Dat we de vastetijd serieus nemen en ook het gebed echt vermeerderen en het vaste voornemen maken om een nieuw leven te leiden met Pasen. Maar dat gezegd zijnde, wat kunnen we doen uiteindelijk om dit land, Nederland, dat van oudsher zo katholiek was, of in ieder geval het zuiden met name, het noorden ook wel streken natuurlijk, hoe kunnen we zorgen dat dat land weer in overeenstemming komt met de wil van God? Hoe kunnen we zorgen dat het hart van Nederland weer gaat kloppen met hetzelfde ritme als het hart van Jezus? Nou, even een klein stukje geschiedenis. Nederland werd begin vorige eeuw genoemd door Paus Pius XI het land dat een voorbeeld was voor heel de kerk. Die befaamde uitspraak van Paus Pius XI, Hollandia Docet, gaf aan dat de paus inzag dat Nederland een voorbeeldfunctie had voor heel de wereld. Hollandia Docet, Nederland onderwijst. En waarom was dat? Nou, omdat Nederland in die tijd een van de krachtigste missielanden ter wereld was. En met missieland bedoel ik niet dat hier missionarissen naartoe kwamen, maar er werden vanuit Nederland over heel de wereld missionarissen uitgezonden. En dat was dus blijkbaar op zo'n effectieve, zo'n gestroomlijnde, geoliede manier, dat Nederland daarin voorop liep in heel de wereld. In die tijd was de bekende kardinaal van Rossum prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. En dat was het vroegere Propaganda Fide, hè, dus de congregatie die erop gericht was dat de evangelisatie niet alleen in eigen land zou plaatsvinden, maar dat de missionarissen over heel de wereld uit zouden trekken. En met deze man aan het hoofd van deze congregatie maakte de kerk een bloeitijd door in Nederland als het ging om missionering. En toch zien we dan die vreselijke jaren 60 waarin dat prachtige bouwwerk van de Nederlandse kerk instort. En de ouderen onder u die hebben dat nog meegemaakt. Duizenden priesters die het priesterschap verlieten. Vele kloosters die leeg liepen of waar de regel steeds verder werd verwaterd. En waardoor uiteindelijk in de kloosters nog maar heel weinig geloof overbleef. En nu zitten we met die brokstukken nog steeds te koekeloeren in onze tijd. Maar wat maakte nou dat die kerk van 1925 zo ijzeren sterk was dat hij zelfs ten voorbeeld werd gesteld aan alle kerken wereldwijd? Nou, eenvoudig gezegd, Nederland had natuurlijk een moeilijke voorgeschiedenis. Jarenlang mocht het geloof niet beleden worden, hè, eeuwenlang zelfs, onder de protestantse bezetting, waar de katholieken in de verdrukking, om het zo te noemen. En toch bleek deze ballingschap uiteindelijk heel erg heilzaam voor de kerk. Het was namelijk zo dat door het feit dat het niet meer vanzelfsprekend was dat je je geloof kon beleiden, katholieken steeds meer gingen nadenken over, ja, wat is ons geloof nou eigenlijk? En ze werden vaak in schuurkerken gedwongen om in het semi-geheim de mis nog te mogen vieren. Het werd dan gedoogd. Maar juist in die ballingschap werd de identiteit ook sterker. Christenen, katholieken met name gingen nadenken over wie zijn wij als katholieken en wat is nou echt fundamenteel voor ons geloof. En uiteraard het meest kostbare, de grootste schat die destijds de katholieken ontdekten was natuurlijk de heilige mis. En dat blijft hij tot op de dag van vandaag. En op het moment dat het geloof weer openlijker beleden mocht worden, kwam er een bloeiperiode voor het geloof. En een heel belangrijk kenmerk van die bloeiperiode was de zichtbaarheid van de kerk. Ik denk dat de ouderen onder u zich nog heel goed kunnen herinneren dat de kerk overal aanwezig was en overal zichtbaar was. En natuurlijk was het geloof bij iedereen misschien niet even diep, maar toch was het geloof zo'n vanzelfsprekendheid dat je als katholiek automatisch gewoon elke zondag naar de kerk ging zonder tegen te stribbelen. Dat was de standaard. En toen kwamen de jaren 60 en het verdere verloop. We kregen het beruchte concilie van Noordwijkerhout, waarin heel veel oer-katholieke waarheden op de schop gingen. En uiteindelijk zijn we dan in de kerk aanbeland zoals die nu is. En ik denk dat de Nederlandse kerk steeds kleiner wordende kerk, toch een vrij stabiele kerk is. Zeker als je het vergelijkt met onze buurlanden. In Duitsland in een paar jaar tijd 500.000 mensen die zich hebben laten uitschrijven uit de katholieke kerk. België ook, een ontzettend moeilijke periode voor de kerk. Nederland heeft het natuurlijk ook niet makkelijk. Hier zien we ook nog steeds kerkbezoek achteruit gaan. Hoewel het afgelopen jaar voor het eerst gelijk bleef. Dus het is toch niet helemaal nog aan het kelderen. Maar ik denk dat de meeste parochies toch nog steeds met krimp te maken hebben. En in deze situatie waarin de kerk nog vaak terugblikt naar hoe het ooit was, het rijke Roomse leven, maar toch ook weet dat dat op die manier niet meer zal terugkomen, zitten we in een situatie waarin de kerk toch redelijk stabiel is. We zien hier niet over Nederland die roze wolk trekken, in ieder geval niet door de kerk, zoals dat in Duitsland en België bijvoorbeeld veel explicieter wel gebeurt. En ik denk dat het daarom ook een hele kansrijke tijd is voor Nederland. Ik kan natuurlijk onmogelijk in een kwartiertje tijd de hele geschiedenis van de Nederlandse kerk van de vorige eeuw gaan samenvatten. Maar wat ik wel kan doen is de grote lijnen aangeven. Het grote verval van de jaren 60, waar we eigenlijk nog steeds in zitten. Maar ook toch wel weer de wederopbouw, de restauratie van de kerk in onze tijd. En zoals ik al zei, kenmerkend voor die bloeiperiode van de kerk begin vorige eeuw was de publieke zichtbaarheid van de kerk. En ik denk dat dat iets is waar wij in onze tijd ook meer aan mogen werken. We zijn als katholieken misschien een beetje voorzichtig geworden om te veel te tonen dat we geloven. Ik denk om twee redenen overigens. Aan de ene kant natuurlijk omdat dat niet helemaal in onze aard ligt misschien. Zoals we vaker zeggen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nou, als je in Zuid-Spanje komt in de goede week, dan word je helemaal overstelpt met processies, de ene processie naar de andere. In Nederland vinden we dat al gauw overdreven, dus het ligt een beetje in de volksaard. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het uit angst is, omdat we natuurlijk veel hebben meegemaakt, ook hier in de kerk in Nederland. En veel mensen zijn doodsbenauwd dat de pers weer lucht krijgt van katholieke activiteiten en dat we op de een of andere manier weer slecht in de krant zouden komen. En toch geloof ik dat de tijd is aangebroken dat we die angst naast ons neer mogen leggen. We weten waar we in geloven en we weten ook dat het geloof zonder dat we het zichtbaar maken en zonder dat we het hoorbaar maken uiteindelijk niet doorgegeven zal worden. En dat krachtige missieland dat we ooit waren, 1925, Hollandia Docet, kunnen we denk ik weer worden. Maar dan moeten we wel eerst zorgen dat ons eigen land ten diepste bekeerd wordt. We hebben net gebeden voor Nederland, ook voor de bekering van de leiders van Nederland. En ik geloof dat op het moment dat we dat blijven doen en ook ons geloof tonen in publieke manifestaties, dat steeds meer mensen het verlangen krijgen om zich aan te sluiten bij de kerk. Je ziet, de wereld is in verwarring en er is een grote honger naar waarheden die overeind blijven, zelfs in die wisselvalligheden van dit leven. En wij hebben die waarheid, wij hebben die te bieden. En daarom is dit een hele kansrijke tijd. Maar het is dan wel zaak dat we uit onze schulp durven kruipen als kerk. En dat we twee dingen heel duidelijk voor ogen houden. De kerk moet zichtbaar worden, meer zichtbaar, en moet ook hoorbaar worden. Want we weten, het geloof ontvangen we uiteindelijk allereerst door het gehoor, ex auditu, zoals dat in het Latijn heet. En dat verzin ik niet zelf, dat is iets wat God heeft verzonnen. Het is namelijk zo dat God, de Vader, ervoor heeft gekozen om zijn Zoon als woord naar de wereld te zenden. Het woord van God. En u weet, het woord, dat horen wij met onze oren voordat het landt in ons hart. Dus daarom is het geluid van ons geloof verspreiden met woorden, door het gehoor, uiteindelijk de allereerste opdracht die we hebben. Nou, Radio Maria is daar natuurlijk een prachtig instrument in. We kunnen met Radio Maria overal die blijde boodschap verspreiden, ook die oproep tot bekering. En dat blijven we ook doen en ik hoop dat u daar ook bij helpt. Hè. U kunt ook contact met ons opnemen om ons bij die missie van de verspreiding van Radio Maria in heel Nederland te helpen. Dus dat is het aan de ene kant, het gehoor, het blijven verkondigen van die oproep je te bekeren. En ten tweede ook de zichtbaarheid. En ook daarvan is het iets dat Jezus zelf noemt, kom en zie. Hè, volg mij, kom met mij mee om te zien waar ik mij ophoud. Dus we moeten het geloof horen en we moeten het geloof zichtbaar maken. En ik denk dat dat een hele mooie opdracht kan zijn voor het komende jaar. Hè, we zijn natuurlijk deze week vooral aan het werken aan onze innerlijke bekering tot God. We willen met hem sterven aan het kruis om met Pasen met hem op te staan uit de dood. En daarna breekt dat prachtige seizoen aan van de processies. Hè, de lentemaanden, met name natuurlijk de meimaand, zijn de maanden waarin het geloof weer meer de straten optrekt. En ik zou u willen vragen, doe daar aan mee. Of organiseer het zelfs zelf. Hè? En als u ouder bent en u kunt daar niet aan deelnemen, dan begrijp ik dat dat natuurlijk een beetje een lastige vraag is. Maar ook dan kunt u nog van alles betekenen. U kunt ook in uw eigen huis, als u in een verzorgingshuis woont, kunt u ook daar initiatieven starten die het geloof weer meer zichtbaar maken en weer meer hoorbaar maken. Heel eenvoudig, je kunt bijvoorbeeld een rozenkransgroep beginnen in uw huis. Hè, door gewoon met wat mensen op uw kamer de rozenkrans te gaan bidden of in de kapel als die er is. En als u nog wel in staat bent om deel te nemen aan processies, doe dat. Hè. Ga naar buiten en toon het geloof. Want ik denk dat iedereen van ons wel die ervaring kent dat je iemand ziet bidden met heel veel overgave, heel veel devotie. En dat dat ons ook aanzet om zelf te gaan bidden. En we moeten daarin niet te bang zijn dat we als het ware te koop lopen met ons geloof of dat we daarmee een soort hoogmoed tonen van kijk mij eens bidden, kijk mij eens belangrijk zijn. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen moeten kunnen delen in dat geloof van ons. We moeten het niet voor onszelf houden. En daarom allereerst maak het hoorbaar, maar ook maak het zichtbaar. En een paar prachtige momenten waarop dat kan, zijn natuurlijk gewoon de processies misschien bij u in de parochie, maar ook vanuit Radio Maria wordt er het een en ander georganiseerd waarbij we echt duidelijk naar buiten trekken, naar buiten treden om te tonen dat wij geloven. Nogmaals, niet om ons op de borst te kloppen, maar om mensen bij die processie te kunnen laten aansluiten. Een paar mooie voorbeelden zijn natuurlijk de eerste zaterdagen in Heilo, waarbij we aanwezig zijn op het heiligdom, zichtbaar hè, voor iedereen die erbij wil aansluiten. Maar daarnaast wil ik nog twee belangrijke initiatieven dit jaar nu alvast aankaarten, waar u ook mee het geloof kunt tonen, waar u mee kunt bidden voor de bekering van dit land. En dat is allereerst Tweede Pinksterdag, en dat is dit jaar op 20 mei, dus Tweede Pinksterdag. Dan zullen we namelijk vanuit de studio van Radio Maria op bedevaart gaan naar de Sint-Jan in Den Bosch. En we zullen in die bedevaart ook het Maria-beeld meetillen, we zullen bidden onderweg. We zullen vanuit de studio een paar kilometer wandelen naar de kathedraal om daar dan om 3:00 's middags de Heilige Mis te vieren. En ik zou willen vragen, sluit daarbij aan. Maak dat die stoet van biddende gelovigen die door de straten trekt, dat die steeds groter wordt. Zodat mensen dat ook kunnen zien en zodat mensen ook kunnen weten, hé, daar leeft iets en daar wil ik bij zijn. En het tweede belangrijke moment wat ik nu ook alvast wil aankaarten is 1 juni, hè, zaterdag 1 juni. Dan vieren we namelijk weer de Rosary Rally. En die zal weer zijn in Eindhoven. Daar zal nog heel wat informatie meer over volgen. En in die Rosary Rally zullen we weer de rozenkrans gezamenlijk gaan bidden en publiek in het Stadswandelpark in Eindhoven. En we zullen dan heel bijzonder bidden voor de bekering van Nederland tot het Heilig Hart van Jezus Christus. En voor eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria. En dit soort publieke manifestaties van gebed, die hebben er in de loop van de kerkgeschiedenis toegeleid dat soms inderdaad hele landen zich bekeerden. En zolang we het vertrouwen en het geloof houden dat dat ook voor Nederland mogelijk is, heeft het ook echt zin om dat te doen. Dus zet vast die twee data in uw agenda. 20 mei in Den Bosch, de tweede Pinksterdag, wanneer we op bedevaart gaan naar de Sint-Jan. En dan 1 juni de bedevaart, of nou niet zozeer de bedevaart, maar de bijeenkomst in het Stadswandelpark in Eindhoven. En dan zal ik daar de komende weken nog veel uitgebreidere informatie over gaan geven. Ik wens u voor nu een hele gezegende dag toe en ik hoop inderdaad dat u het geloof het komende jaar zoveel mogelijk ook zichtbaar en hoorbaar maakt in uw omgeving.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.